Goedemorgen. Wij gaan met elkaar vanmorgen nadenken over een brief van Paulus aan wat hij noemt zijn kind in het geloof, Timotheus. En als ik iets boven de dienst zou mogen zetten, dan is het Generaties van Geloof. Dat is de titel, zou je kunnen zeggen, van de dienst. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi, daar is natuurlijk niks over afgesproken. Maar dan komt er zo'n getuigenis over generaties van geloof eigenlijk. Dat je jaren geleden iets hebt gezaaid, niet wetend wat er zou gebeuren. En dat je ineens jaren later, puur toevallig natuurlijk, ineens hoort wat het heeft gedaan. Dat er een nieuwe generatie van geloof is toegerust. En dat zo'n jongen ineens uit zijn bus stapt en op je afloopt. Wat een prachtig geschenk van God, hè? Generaties van geloof. En dat is dus het thema van deze dienst van morgen. En ik wil met jullie lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 tot en met vers 13. Dus pak je Bijbels erbij. De tweede brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 1, daar beginnen we. Goed, 2 Timotheus. 1 vers 1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Als je nou vanmiddag in de zon zit, hè, dan moet je die zin nog eens even 20 keer door je hoofd laten gaan. Dat is zo'n gave zin. Hij is gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timotheus, mijn geliefd kind, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik dank God die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien. Ik dank hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien. Dat zal me met vreugde vervullen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt. Ook je grootmoeder Lois en je moeder Eunike of Eunice hadden dat. En jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor de tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder, Christus Jezus, is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Ik ben aangesteld als een verkondiger, een apostel, een leraar van het evangelie. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Hou vast aan het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Zoals je weet heeft iedereen in Azië zich van mij afgekeerd, ook Phygelus en Hermogenes. Mogen de Heer zich ontfermen over de huisgenoten van Onesiphorus, want hij heeft mij vaak opgemonterd en zich niet voor mijn gevangenschap geschaamd. Toen hij in Rome kwam, is hij meteen naar me op zoek gegaan en hij heeft me ook gevonden. Mogen de Heer zich op de grote dag over hem ontfermen. En welke diensten hij in Efeze verleend heeft, weet je zelf het beste. Mijn kind, wees sterk door de genade in Christus Jezus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, Laat zich niet afleiden door het leven daarbuiten, want zijn bevelhebber moet tevreden over hem zijn. Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt. De boer die het zware werk doet, heeft als eerste recht op de oogst. Denk na over wat ik zeg. De Heer zal ervoor zorgen dat je dit alles ook begrijpt. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd en omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren. Ik ben zelfs als een misdadiger gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen. Omdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. En in mijn Bijbel verandert dan het script een beetje. Ik weet niet of dat bij u ook zo is, maar dan zie je soms in sommige weergaven dat het een beetje verspringt. Hebben jullie dat ook? Wordt het een beetje anders? Dat zie je ook wel in de psalmen terug. Want hier zou eigenlijk het koor moeten gaan zingen. Hier zou de band moeten gaan spelen of de muziek moeten aangaan, want dit is een lied wat nu volgt. Deze boodschap is betrouwbaar. Tada! Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als we volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Een prachtig lied. En ik stel maar zo voor dat het een van de hoofdthema's van deze brief is trouw zijn. Dat de eerste gelovigen dat naar elkaar zongen. Hey, broer of zus, weet je nog? En dan komt dat lied, weet je wel? Even zoiets wat je aan elkaar meegeeft. Als iets om elkaar op te beuren. Om even een hart onder de riem te steken. Hou vol, wees trouw. Zoals dat lied bedoelt. Die laatste verse die we lazen. Deze hele brief, als we daar even soort met een helikopterview naar kijken, dan is het een brief van Paulus aan Timotheus die geschreven is vanuit gevangenschap. En waarschijnlijk was de aanleiding gewoon, ja, we kunnen dat heel geestelijk maken, maar ook heel plat. Paulus verlangde gewoon naar Timotheus. Hij zat gevangen. Hij was opgesloten voor het evangelie. En hij verlangde zo naar zijn kind, Timotheus. Je leest dat bijvoorbeeld in vers hoofdstuk 4, vers 7, dat hebben we nu niet gelezen. Maar daar zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht, geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid. Dat zijn niet woorden die je uitspreekt aan het begin van als er iets moois te wachten. Dat zijn woorden als je denkt, het einde zou wel eens heel dichtbij kunnen zijn. Dan zijn dit woorden die je uitspreekt. Vers 9 zegt hij, kom snel naar me toe. Anderen hebben mij verlaten en dan volgen wat namen en zo. Kom snel naar me toe, Timotheus. Ik wil even nog genieten van ons samen zijn. Dat is zo'n beetje de context waarin je deze brief mag lezen, waarin die geschreven is. En twee hoofdthema's die in de brief naar voren komen. In het eerste gedeelte wat wij gelezen hebben, gaat het met name over trouw zijn. Wees trouw, blijf volhouden, blijf staan, draai niet weg. Dat is wat Paulus zegt. Timotheus, als alles je de andere kant op trekt, zeg maar, blijf staan, blijf staan. Dat is het thema. Nou, die mag je vast meenemen. Ben je trouw? Ben je trouw wat de Heer je gegeven heeft? En dan vanaf vers 14 van hoofdstuk 2 gaat het over dwaalleer. Er is van alles wat je andere kant op trekt. Er is van alles wat mooi klinkt, maar wat je uiteindelijk van Christus afhaalt. Let op, zegt Paulus, let op. Laat je niet afleiden. En die dwaalleraren, in mijn eigen vertaling, weg ermee. Er zit een zorg in het hart van Paulus, zowel voor Timotheus als persoon, als ook voor de gemeente. En beide thema's komen ruimschoots aan bod. Het is ook een hele persoonlijke brief. We hebben bij ons in de gemeente in Hilversum iemand die heeft heel lang bijbelvertaalwerk gedaan. Hans Holderbach in Afrika. Echt zo'n bijbelnerd. Heerlijk en positief, hè? Heerlijk vind ik dat. Weet je, die gaat over zinnetjes en over dingen. En als, wat dan deze brief is, een brief met allemaal hele korte zinnetjes. Bijna onafgemaakt. Dat je denkt, Paulus had hem nog een keer even geëdit, weet je wel. Maar het leek wel alsof hij haast had. Dat einde nadert en die brief moet eruit en Timotheus moet komen. Zo'n soort brief is het. Heel emotioneel. Heel persoonlijk ook. Als je de namen telt, ik heb dat niet helemaal gedaan, vind je geloof ik 32 mensen bij namen genoemd. Die heeft me verlaten. Daar moet je op letten. En wat hij heeft, allemaal heel persoonlijke dingen. Een aantal van die namen kwamen we tegen aan het einde van hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Het is ook een hele praktische brief dat hij zegt, die en die boekrol moet je nog even meenemen en die en die jas heb ik daar vergeten. Een hele praktische down-to-earth brief. Gewoon dingen die Paulus nodig had. Misschien had het wel koud in de gevangenis. Is een jas wel handig. Dus zo'n soort brief, daar zitten we in. Landt hij een beetje? De helikopterview? Want dan gaan we namelijk wat meer inzoomen naar die generaties van geloof. Eén ding wat aan bod komt als eerste gaat over generaties voor Timotheus. En dat vind je eigenlijk in dat eerste gedeelte van hoofdstuk 1. En ik lees het nog even voor. Paulus herinnert zich, en hij beschrijft ook dat hij daar vaak aan denkt. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat jij hebt, Timotheus. Dus ook je grootmoeder Lois en je moeder Eunike of Eunice hadden dat. En jij, daarvan ben ik overtuigd, nu ook. Hij omschrijft de familierelatie van Timotheus en hij omschrijft dat in generaties waar hij nu op een bepaalde plek staat. Maar hij zegt, je kunt terugkijken en wat je dan ziet, zijn mensen die trouw met Jezus hebben gewandeld, in het geloof hebben gestaan. Het zijn mensen die voor jou zijn gegaan, vooruit zijn gegaan als het ware, je voorouders. En kijk eens naar hun geloof, kijk eens naar hun leven. Het gaat over je grootmoeder, het gaat over je moeder. Over je vader wordt daar op die manier niks genoemd, maar als je gaat naar hoofdstuk 1 vers 2, dan zegt hij aan Timotheus, mijn geliefd kind. Het is alsof Paulus zegt, ik ken misschien ook je vader wel, maar voor mij ben je ook als een zoon, joh. En ze zijn samen op pad geweest natuurlijk. Daar ligt ook die hele dichtbij je, ik zou het willen noemen, intieme relatie. Jij bent mijn kind in het geloof. Dat zegt iets over liefde en warmte en het samen optrekken. Maar zegt ook iets over, denk ik, hoe Paulus Timotheus accountable houdt. Een mooi Nederlands woord, maar verantwoordelijk houdt. Timotheus, pas op, hè. En hij geeft hem aanwijzing. Als vader kun je dat doen. Ik kan mijn zoon op het matje roepen. Zeggen, Micha hier. Zo doen we dat niet in Huizen van de Maas. Weet je wel? En dat kon Paulus ook doen. Timotheus, nee. Weet je wel? Een vader in het geloof. Iemand die opliep, die voor hem zorgt. En die zorg lees je helemaal terug in deze brief bijvoorbeeld. Maar ook iemand die kon zeggen, nee, Paulus, niet naar links, we gaan naar rechts. Weet je wel? Dat. Een stuk accountability. Een vaderfiguur. Generaties van geloof. Timotheus staat in zo'n lijn. Er is een heel mooi opwekkingslied, 313 is het. Ik lees daar een klein stukje uit voor. Nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Hou vol. Hij laat niet los. Lied kennen jullie wel, hè? Ik vind dat een geweldige metafoor ook, als je dat probeert in te beelden. Dat er dus mensen staan die jou voor zijn gaan en jij mag op hun schouders staan. Het is niet jouw feestje ineens. Nee joh, we staan in een lijn, in een hele lange traditie zou je kunnen zeggen van generaties die trouw Jezus zijn gevolgd. En nu jij. Want de generatie van nu is wij hier in Uithoorn. Dat zijn wij. En als ze nou vanaf, ik weet niet of dat nog komt hoor, want misschien komt de Heer wel terug natuurlijk, dat is een andere preek hoor, maar hè, dus als ze nou vanuit 50 jaar vanaf nu terug zouden kijken naar nu, zouden ze dan zeggen, oh ja, dat was die generatie, die trouwe mannen en vrouwen hier in Uithoorn, op die schouders mogen wij staan nu. Dat onze kinderen, onze kleinkinderen dat mogen zeggen, dat zou je willen toch? Dat vraagt iets van ons nu. Dat vraagt iets van jou en van mij nu. Hoe leef ik nu mijn leven als christen? Zou Paulus kunnen schrijven over 50 jaar, of weet ik hoe die dan heette, de equivalent? Kijk eens terug naar je vader. Kijk eens terug naar je opa. Kijk eens terug naar je, nog verder terug. Kijk eens hoe ze Jezus zijn gevolgd. En dat dan de naam niet Unieke is en Lois, maar dan jullie namen, mijn naam. Dat wil je toch? Voor mij maak ik elke keer als ik hier kom het grapje van, ik neem aan dat dit de antwoord ja is vanuit Hoorn. Ik hou van interactie, mensen. Helemaal goed. Maar die generaties. Nou, je kunt een aantal vragen voor jezelf stellen. In welke lijn sta jij? In welke lijn van geloven sta jij? En hoe neem je jouw plek in? Misschien heb je hele gelovige ouders. Kom je uit een gelovige familie? Dat is een zegen. Dat is echt een zegen. Koester dat, vier dat. Misschien zijn je ouders niet gelovig. En heb je zelf, als het ware, ben je de eerste generatie die dat wonder heeft meegemaakt. Dat Gods geest je aanraakt en dat je tot leven komt. Misschien ben jij de eerste generatie. Misschien ben jij in jouw familielijn de eerste set schouders waarop de volgende mogen staan. Wat een wonder is dat. Hou vast. Hou vol. Laat niet los. Hij laat ook niet los. Misschien kijk je naar je voorouders. Of ze nou gelovig zijn of niet gelovig. Wat ga je anders doen dan hen? Er zijn over Paulus ook wel dingetjes te zeggen hoor. Had een bepaald verleden. Iets met de gemeente vervolgen. Dat moet je niet navolgen. Natuurlijk niet. Hij beschrijft zichzelf als de minste. De minste van allemaal. Maar hij zegt, kijk eens wat ik heb gedaan. Hij draait er niet omheen. Zo zijn er dingen die als je terugkijkt, als je naar mijn leven kijkt, in elk geval een heleboel, dat ik zeg, volg mij maar op deze gebieden alsjeblieft niet, weet je wel. Wat wil je anders doen? Dat je kijkt en zeg je, oh nee, dat alsjeblieft niet. Dit wat in mijn familie zit, nee, daar wil ik echt mee breken. Dat hoort niet bij Koning Jezus. Wat zijn die dingen? Dat je zegt, hier stopt het. In generaties van geloof. Deze zonde gaat niet verder. Dit taalgebruik, of dit misbruik, of deze flaws in mijn familie. Nee, ik kap ermee. Dit ongeduld, deze liefdeloosheid, vul het maar in voor jezelf. Niet meer, tot hier, maar niet verder. Toch? Er is iets met generaties en wat je doorgeeft. Wat ik ontvangen heb en wat ik doorgeef aan mijn kinderen. Mooie dingen, maar ook niet mooie dingen. Ik kan dat niet persoonlijk voor je maken. Die vertaalslag moet je zelf maken. Wat zijn de dingen waarvan je zegt hier, nee Heer, in uw kracht, maar dit niet meer. Maar ook andersom, wat zijn de dingen dat je zegt, ja, ja man. Ik had een opa bijvoorbeeld, weet ik nog. Een heleboel dingen die ik niet van hem wil kopiëren. Maar dat was een man die ergens verstond, man. En als het niet goed zat, dan zou hij... Hij ging door. Hij was niet iemand die van opgeven wist. En dat was ook heel vervelend soms, ja. Dat noem je het koppigheid. Heb ik ook wat van trouwens. Maar aan de andere kant was het een man die stond ergens voor. Daar hebben we nodig. Mensen met een ruggengraat. Die zeggen, als iedereen de andere kant op kijkt, ik niet. Toch? Als iedereen Jezus vaarwel zegt, maar ik niet. Toch? En zo heb je misschien ook wel dingen, dat je kijkt naar je voorouders, naar je ouders, opa en oma, weet ik veel. En dat je zegt, ja, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Ja, toch? En opnieuw, als je vanmiddag klaar bent met die ene zin uit het leven in eenheid met Christus Jezus, als je die 20 keer hebt gelezen, vanmiddag in de zon. Denk dan eens na over deze vraag. Wat zijn de dingen die ik af wil leggen? Niet meer. En wat zijn de dingen waarvan je zegt, ja, hier meer van dit in mijn leven. Werk het uit. Werk het door. Ja?
Ik geef jullie wat huiswerk, hè? Jullie hebben het wel door. Nou, in welke lijn sta je dus? Wat ga je anders doen? Wat ga je hetzelfde doen? Dat lied gaat door. Ik lees nog een stukje verder. God is voor ons. God is naast ons. God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt. Want hij laat ons nooit alleen. Hij laat ons nooit alleen. We hebben het gehad over generaties van geloof en we zijn wat ingezoomd op wat er zo voor ligt. En wat Paulus beschrijft over die grootmoeder en die moeder en dan Timotheus en dan hij zelf ook nog als vader. Die lijn zou je kunnen zeggen. Laat maar komen wat hierna komt. Want hoe gaat het dan over de generaties na Timotheus? Of de generaties na mij? Of de generaties na jullie? Want daar zegt Paulus ook iets over. Lees maar mee. Hoofdstuk 2, vers 2. Timotheus heeft ontvangen. En hier schrijft Paulus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Prachtig vers. Echt een sleutelvers wat mij betreft. Hoeveel generaties van geloof lees je in dit vers? En dit is weer zo'n vraag waar je echt antwoord op mag geven. Hoeveel generaties van geloof lees je in dit ene vers? 2 Timotheus 2 vers 2. Drie, welke dan? Dat is die hoofdstuk 1 vers 5 denk ik, hè? Bedoel je die of bedoel je die? Ja, maar dan heb je dus die grootmoeder Lois.
En dan Timotheus, zijn de drie ervoor. Dan heb je nog Paulus als vaderfiguur ergens. Dat leidt dan naar Timotheus. En dan kom je in hoofdstuk 2, vers 2. En dan zegt dus Paulus, die vader in het geloof zegt dat dus. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, dat is Paulus dus. Geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Hoeveel generaties in dat ene vers? Drie? En welke zijn het dan? Precies, precies. Dus ik zou dan zeggen vier, want ik reken Timotheus mee. Maar u heeft gelijk. Dus Timotheus geeft het door aan anderen die geschikt zijn om ook weer anderen te onderwijzen. Hè? En daarvoor zat dus Paulus die zegt, ik heb het jou geleerd. Dus dan heb je er bij elkaar vier. Dus Paulus geeft door aan Timotheus, die doorgeeft aan anderen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Vier generaties in één vers. Dat is het. Klopt. Wat je eigenlijk leest is een soort beweging. Wat je ontvangen hebt. Het geval van Timotheus, van Paulus. Nou, in onze gevallen weer van andere mensen. Hè. We hebben allemaal onze leraar, onze lijn waarin we instaan. Wat je ontvangen hebt, dat moeten we doorgeven aan betrouwbare mensen. Die het dan ook weer kunnen doorgeven. Steeds doorgeven. Af en toe als ik hier spreek, dan haal ik een voorbeeldje aan uit Cambodja. Jullie weten dat ik daar gewerkt heb, 6 jaar. En toen we uiteindelijk begonnen met dat kamp te bouwen, toen had ik meegekregen van de mensen in Phnom Penh. En ook een aantal boeken waar ik toen in bezig was. Als je nou begint, hè, Martijn, dan moet je zorgen dat je vanaf moment 1 jezelf zo positioneert dat je niet nodig bent. Niet jezelf het middelpunt zetten, Martijn. Gelijk vanaf dag 1 het zo gaan doen, zo gaan inrichten, zo gaan toerusten is eigenlijk dan het mooie woord, dat jij misbaar bent. En ik denk, oh, daar moet ik geloof ik iets mee. Dus gelijk jezelf zo positioneren dat je die ander naar voren schuift. En dat je zelf zegt, tuurlijk ben ik er voor jou, ik help jou, ik ondersteun jou. Maar ik ga ook alweer een keer weg. Want ik ben de buitenlander, ik ben de gast hier. In mijn geval heel letterlijk in Cambodja. Maar jij blijft. En zo, toen wij aankwamen, toen ontmoetten we op de rotonde. Ik zou jullie ermee naartoe kunnen nemen, maar dan moeten we even een poosje vliegen. Maar ontmoette ik Pon. En Pon is de medewerker van het eerste uur. Eerste uur bij Shalom Valley daar. En wat ik oprecht heb geprobeerd met alle handen fouten die ik heb gemaakt natuurlijk, is Pon toerusten. Zorgen dat wat ik weet of wat ik heb, of de kennis of het netwerk wat ik heb, dat Pon dat krijgt. En dat hij dat kan inzetten, kan gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde dingen die Cambodjanen niet zo goed kunnen. Ze zijn wat korte termijn georiënteerd. Hartstikke mooi soms, want die maken zich niet zoveel zorgen. Terwijl ik dat wel doe over dingen die helemaal niet gebeuren, blijkt dan later, weet je wel. Nou, zijspoortje. Maar het is wel handig als je een beetje nadenkt over de lange termijn. Als je iets van een complex neerzet, iets met onderhoud en zo, weet je wel. Dus ik heb Pon geholpen van, joh, doe dit nou, doe dat nou, maak daar een schemaatje voor. Maar ik was niet degene die dat ging doen, Pon ging dat doen. En zo heb ik gewoon een paar jaar met hem opgetrokken en hem geprobeerd toe te rusten. Pon, het gaat niet om mij. En mijn blanke huid en alle status die ik daar al mee heb. Nee, Pon, ik wil echt voor jou gaan. Ik wil jou toerusten. En afgelopen januari was ik weer met een groep jongeren in Cambodja. En toen zag ik dat Pon gewoon heel de toko draait. En stiekem ben ik daar wel een beetje trots. Op een positieve manier, op, begrijp me goed. Maar dat ik denk van, het gaat echt niet om mij. Hij heeft mij niet nodig, hij belt mij niet. Hij doet het gewoon zelf. En ik en een heel aantal anderen ook, hebben in hem geïnvesteerd. Hij doet het gewoon zelf. Toerusten is dat. Het gevaar is groot om jezelf het middelpunt te zetten. Als je het wil weten, vraag het maar aan mij. Ja, totdat jij er dan niet bent. Dan valt alles in elkaar. Dat komen we veel tegen op het zendingsveld. Toerusten dus. Anderen in hun kracht zetten. Anderen bekrachtigen. Ja, dat is een groot gevaar. Ik zei het al even. Om jezelf in het middelpunt te zetten. En zo is ook Paulus bezig is met Timotheus. Paulus heeft Timotheus echt toegerust. Ik wil eventjes landen op dat woordje onderwijzen, bij mij aan het einde van vers 2. Je zou zomaar kunnen denken, zeker vanuit onze westerse context, dat dan is een beetje wat ik nu doe. Of wat je doet op een bijbelkring. Hè, dat je onderwijs geeft. Ja? Gooi dat niet weg. Maar ik denk dat Paulus iets anders heeft gedaan. En lees maar eens even in jullie Bijbel naar hoofdstuk 3, vers 10. Daar lees je, denk ik, ingrediënten die onderdeel waren van hoe Paulus opliep met Timotheus. En dat gaat veel verder dan onderwijs alleen geven, zoals in de manier zoals ik dat nu bijvoorbeeld ook doe. Ik lees het voor, hoofdstuk 3, vers 10. Jij daarentegen, dat gaat over Timotheus, werd mij trouw gevolgd in mijn leer. Check, die hebben we dan. Mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding. En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan. Het is als het ware alsof Paulus woorden gebruikt om te zeggen, het was niet alleen iets, een soort concept wat ik op je over heb gebracht of zo, of een boekrol die ik jou heb gegeven, of iets in die hoek. Nee, het is, Paulus zegt, ik heb mijn leven voor je geopend. Weet je het nog? Mijn streven, waar ik naar verlangde, waar ik voor ging, wat mijn drive was. Dat heb ik aan je laten zien, Timotheus. En die vervolging, we gingen er samen doorheen, weet je nog? Ik heb mijn leven voor je geopend. Mijn levenswijze is het woord dat hij gebruikt. Mijn geduld. Weet je nog die rotsituatie? Weet je nog die ene broeder? Geduld. Dat is wat Paulus zegt, toch? Op die manier je leven openen. Dat gaat veel verder dan wat ik hier nu doe, mensen. Want jullie gaan hiermee naar huis waarschijnlijk zo meteen. En jullie zien niet hoe ik met Talita omga met mijn vrouw of met mijn kinderen. Of als iets lastigs is morgen. We zien het niet van elkaar. Ik kan gewoon een verhaal vertellen. En begrijp me, ik doe dat niet, ik probeer oprecht te zijn en je mag me bevragen. Maar we delen elkaars leven niet. Maar kom bij me thuis eten. Kom kijken hoe het gaat als ik hartstikke moe thuis kom. En dan zie je de echte Marjan. En dat is wat Paulus heeft gedaan met Timotheus. En hij zegt, dat wat je van met anderen erbij hebt gehoord, hebt gezien, hebt gevoeld, die levenswijze, dat moet je doorgeven. Het gaat ook over spreken. Maar eigenlijk gaat het gewoon over heel je leven. Wat een voorbeeld is. En de tricky question, de beetje ongemakkelijke vraag die daarbij dan zit, is: voor wie open jij je leven? Voor wie open jij je leven? Zijn er mensen waarbij je zegt, hey, wij trekken samen op en ik geef jou permissie om alles te vragen? Voorbeelden? Tuurlijk. Hoe gaat het met je huwelijk bijvoorbeeld? Of hey, hoe ga jij om met porno? Of met je geld? Mag ik jouw budget eens zien? Hoe doe jij dat eigenlijk met de Heer? Of je agenda? Mag ik gewoon eens in jouw agenda bladeren en kijken hoe doe jij dat dan met je stille tijd? Dat is, zeggen ze op zijn Engels zo mooi, that's where the rubber meets the road. Dat is waar het echt wordt. We willen allemaal Jezus volgen, totdat de pinpas eruit moet. We willen allemaal Jezus volgen, totdat het betekent dat we een dag minder gaan werken. We willen allemaal Jezus volgen, totdat er vervolging komt. Toch? Maar je leven openen is laten zien hoe het echt is. En dat is wat Paulus met Timotheus heeft gedaan. En de spiegel voor ons is, willen wij ons leven ook zo openen? Wil ik dat? Als het over discipelschap gaat, een onderwerp wat mij dicht aan het hart ligt, zeg maar, dan noemen we dit life on life discipleship. Een leven op een leven. En dat met elkaar delen. Geen kennis uitwisselen. Niet transactioneel. Ik vertel jou wat. Jij kijkt wat je ermee doet. Nee, man. Leven delen. Zijn jullie mee? Het is best een belangrijk punt dit. Ik geloof oprecht, hè. Dat als we dit als kerkvannederland.nl zeg maar zouden doen. Dat de kerk er anders uit zou zien. En dat begint vandaag hier bij ons en uit Hoorn. Dit is nu de oproep die ik aan jullie doe. Aan mezelf doe opnieuw. Willen we zo Jezus volgen? Of niet? We kunnen zo meteen gewoon aan de koffie gaan in de anonimiteit en gewoon hetzelfde blijven doen. Of we zouden een stap kunnen zetten. Niet anders leg ik vast van zeven neer. En als hij ongemakkelijk voelt, dat doet hij voor mij ook. Nog iets anders over het hoofdstuk 2 vers 2. En ik heb jullie zo meteen nodig. Dus bereid je maar alvast voor. Nog een keer. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. 4 generaties. Hoe werkt dat nou? Want wat zegt Paulus daar eigenlijk? En ik wil dat zichtbaar maken. Op een hele simpele manier die we hopelijk dan ook niet meer vergeten met elkaar. Dus ik heb 2 mensen zo meteen nodig die mij willen helpen. En er is geen goed en slecht. Je kunt het niet fout doen. Iedereen kan het, maar ik heb wel een vrijwilliger nodig. En zo meteen nog één. Wie zou mij willen helpen? We gaan namelijk dit doen wat Paulus zei. Ja? Super. Komt u maar. En een applausje voor die meneer. Ik weet niet hoe u heet, maar... Wat Paulus namelijk deed met Timotheus, was discipelen maken. En wij gaan doen eigenlijk wat, wat Paulus zegt.
Ik ben Erwin.
Erwin? Ja. Super, ik ben Martjan. Okay. Wij gaan samen deze gemeente discipelen.
Dat is een goede zaak.
Dat vind ik ook. Dus ik wil eigenlijk gewoon vragen. Kies een discipel.
Ik mag er één kiezen. Die zal ik eens nemen.
Is genoeg te kiezen, hè?
Ja, er is genoeg te kiezen. het leven is keuzes maken, hè?
Zo is het. Ze komen allemaal aan de beurt. Dus.
Ja. Gert.
Gert? Ik weet niet wie Gert is. Wilt u gaan staan? Wilt u niet gaan staan? Oké, nou kies iemand anders.
Arno?
Blijft u maar daar, hoor. Gaat u maar gewoon staan. Maar uiteindelijk gaan we allemaal staan, dus het komt goed. Kies nog iemand.
Mag ik toch iemand kiezen?
Ja.
Paul.
Paul? Paul. We hebben Paul ook erbij. Welkom, Paul. Wie nog meer? Wat wordt je volgende discipel? Ik heb nu al 3 gekozen, hè? Kom een beetje sneller.
Roel.
Roel. Waar is Roel? Wilt u ook gaan staan? Dank u wel. Nou, nog iemand?
Bert?
Tjaka, we zitten op 5 mensen. Je bent goed bezig.
Ja,
even het voorbeeld, hè? 5 mensen al gediscipeld.
Ja, ja.
Lekker bezig. Nog iemand?
Michel.
Michel.
Hans, sorry. Hans.
Hey, dan moeten we zo meteen nog een paar dames doen, want we hebben nu nog maar 1 dame.
Oh, oké. Okay.
Ja, nee, is heel goed. Ja.
Dan ga ik nu voor de dames.
Bring it on.
Dita.
Kijk eens, nou welkom.
Ja.
Is dat de 7 generaties, geloof ik?
Nog weer?
Ja, we doen nog eentje, de laatste.
Nou, mijn vrouw dan.
Kijk eens, u bent er ook bij, geweldig. Hey, en wat we dus zien, hè, je doet supergoed, supergoed.
Ja.
Dus je kiest steeds iemand en je is in het voorbeeld, hè, en je discipelt ze, je geeft eigenlijk door, hè, wat je ontvangen hebt. Dus je kiest iemand, doe je super, super goed. En hoeveel keer zou je dit nog moeten doen voordat we deze hele gemeente bereikt hebben?
Hoeveel zijn er nog blijven zitten?
Ja, dat is de vraag.
Moeten we ze tellen?
1, 2, 3, 10, 20, nog 30, 35 keer denk ik.
Nou, ongeveer zeg maar 35 keer.
Precies. Hartstikke mooi dus. Ja. Veel werk voor de boeg nog.
Ja.
Ja, dat zou kunnen. Goed gedaan.
Oké. Okay.
Zullen we een applausje doen?
Ja.
Ga maar lekker weer zitten. Steeds hartstikke trouw, steeds kies je iemand. Hé, ik ga jou discipelen. Nou, mijn tweede vrijwilliger, wie zou mij nu willen helpen? Het wordt alleen maar leuker. Dat kan ik je vertellen. Vooruit. Oké, nou goed. We gaan eigenlijk hetzelfde doen, we gaan gewoon discipelen. Nou, wie zou jij als eerste willen discipelen? Noem het ietsje anders. Raak gewoon diegene aan, goed? Of geef even een schouderklopje of zo. Want dan werkt het zo meteen beter.
Er zijn heel veel mensen die een schouderklopje nog
geven. Nou, dan wordt het heel makkelijk. Wat wordt je eerste discipel? Tjaka, nou, gaat u maar staan. En nu doen we het ietsje anders, want Paulus zei immers, je moet het doorgeven aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om het ook weer aan anderen door te geven. Dus wat we nou gaan doen, is kies jij gewoon weer een nieuw iemand, maar kies jij ook een nieuw iemand. Goed? Ja, bij deze. Kijk eens, nou, dat is heel makkelijk. En wie kies jij? Kijk eens. Hartstikke goed. En jullie geven het dus steeds door, maar we gaan het nu met z'n 4 doorgeven. Dus aan wie geven jullie het alle 4 door? Kies maar weer iemand. Ja, lekker dichtbij. Zo is het. Ja, hartstikke goed. Je mag blijven zitten. Geef het zo dicht. Wat zeg je? Zometeen. Heeft iedereen iemand gehad? Oh nee, daar komt nog iemand bij. Mooi. Nou, we zijn al met een heleboel. Jij wil gewoon iedereen. Ja, dat is wel veel, hè? Als je gelijk iedereen moet doen. Dat is zo. Ja, dat is zo. Hey, volgens mij hebben we nu een heleboel mensen. Nou, wie kiezen jullie allemaal weer als een nieuwe discipel? Wie geef je door? Kies iemand, allemaal. Ik zie dat deze kant meer vertegenwoordigd is dan die kant nu. Het moet een beetje. Kijk eens aan. Heeft iedereen een nieuwe discipel gekozen? Doorgegeven? Hou niet van die poppenkast? Kijk eens, maar dit ga je nooit meer vergeten. Dit ga je nooit meer vergeten. Nou, volgens mij hebben we bijna iedereen staan. Als we het nu nog één keer doorgeven allemaal, dan staat iedereen. Dus kies je volgende discipel en dan zijn we er. Nou, hartstikke mooi mensen. Ga lekker weer zitten. Kijk. Het verschil is... Zoek allemaal maar weer lekker je stoel op. Ga maar lekker zitten. Kijk, het verschil is dat je in het eerste geval steeds een ander kiest. Maar uiteindelijk blijf... En dat was jij... Uiteindelijk blijf jij steeds degene die een discipel maakt. Het doorgeeft aan een ander. En in het tweede voorbeeld was het net wat anders. Want je gaf het niet alleen door. Maar je gaf eigenlijk ook gelijk de... Dat zat dan in het voorbeeld. De skills door. Of de toerusting gaf je mee. Waardoor die ander ook kon doorgeven. Dus je maakte niet alleen maar een discipel. Je maakte een discipel die een discipel kon maken. Dat is een groot verschil. En daarom, ik pak toch even op het woord poppenkast op. Kijk, wat we in de kerk heel veel doen. Is, ik zal het jou wel leren. Maar leren we ook die ander om het een ander te leren? Leren we ook die ander om het door te geven aan een ander? Zodat het niet bij jou blijft hangen, maar zodat die ander het weer door kan geven. Dat de beweging los van jou verder gaat. Nou, ik hoop dat jullie dit kleine intermezzo nooit meer vergeten. Maar dat het ook iets verandert in de manier waarop je je geloof doorgeeft. Want de vraag is gewoon, in alles wat je doet... En het zal voor jullie allemaal heel anders zijn. Hè? Maar alles wat je in je geloofsleven doet. In de kerk of thuis, in de wijk of op je werk. Whatever. Wat het ook maar is. Hoe geef je het door aan de anderen? Wie? Dat is een beetje de hamvraag. Wie is de volgende jou? Dus je bent een oudste. Laten we daar beginnen. Wie is de volgende oudste? En hoe neem je die mee? Nu al. Of voor de muziekteam. Wat is de volgende... Weet je het? Hoe kun je daar al mensen mee nemen? Of het kinderwerk. Of hoe de koffieapparaat werkt. Of hoe de deur open gaat. Echt even over de kerk, hè? Of in je werkzetting. Of in je gezinszetting. Hoe ben je bezig anderen toe te rusten. Zodat zij de volgende jou kunnen zijn. Paulus die zegt. Timotheus. Je hebt mijn leven gezien. En nu wil ik dat jij dat doorgeeft aan anderen. Die het ook weer door kunnen geven. Zodat we een beweging krijgen die steeds maar doorgaat. Generaties van geloof. Dat werkt in het natuurlijke zo. Als wij als wereldbevolking geen baby's meer maken, dan stopt het in één generatie. Zo simpel is het. Toch? Ja, zo simpel is het. En dat is op het geestelijke, en ik wil het niet plat maken, hetzelfde. Als we niet doorgeven wat we ontvangen hebben, als we niet dat wat Jezus ons heeft toevertrouwd, zijn laatste woorden, ga en maak discipelen, als we dat niet doen, dan stopt het. Goed. Wat is jouw taak? In de kerk, je werk, gezin of andere plekken? Wie is de volgende jou? En wat doe je dan? Heel praktisch, om die ander toe te rusten. Hoe neem je de ander mee? Hoe draag je je werk over? En nog een belangrijk dingetje. Mag die ander dan ook fouten maken? En hoe ga je daarmee om? Als ik heel praktisch weer kijk naar mijn gezin en hoe ik met mijn kinderen optrek. Mijn kinderen maken zoveel fouten. Dat hebben ze van mij, maar dat doe ik ook. Maar mag dat ook? En kunnen we dan samen daar een grapje over maken en zeggen, weet je, probeer het gewoon nog een keer toch. Volgende keer beter. Maar we leren wel. We groeien wel. We ontwikkelen met elkaar. Dit is de kern. Dit is de kern van vanmorgen. Generaties van geloof. Mijn verlangen is zo dat we over 50 jaar, ik weet niet of wij dat dan zelf nog kunnen doen, maar op een of andere manier terug kunnen kijken en zeggen, oh ja, op onze schouders mocht ook weer een generatie staan. Net zoals dat Paulus mocht staan op generaties voor hem. Net zoals Timotheus mocht staan op die schouders van Paulus en anderen weer daarop, zo wij ook. Zo staan wij en zo nemen wij onze plek in die traditie, zou je kunnen zeggen, in die beweging. Een van de sleutels, en dat is wel een hele belangrijke als het gaat om de hoe doe je dat dan, en die gaat een beetje tegen de cultuur in hier in het Westen, is dat je je leven opent. Dat je deelt over de leer waar je voor staat. Dat je deelt over je leven. De wijze, de manier waarop je je leven deelt. En waarom je dat doet op die manier, je levenswijze. Je streven, je motieven, je hart. Wat er als het ware onder ligt, de waarden. Je geloof. Je geduld. Is omwonden met emoties. Liefde. En volharding. En hoe je volhoudt in vervolgingen. Je leven openen. Voor wie open jij je leven? Voor wie ben jij een open boek? En welke stap kun of mag je daarin zetten? Ik ben de afgelopen maanden, moet ik zeggen, afgelopen 2 maanden bezig geweest met een boek te schrijven. Over discipelschap natuurlijk, dat je kunt raden. Maar het is bijna klaar. En mijn verlangen was om verhalen te verzamelen van mensen die oprecht Jezus willen volgen en dan van hun te leren. Te kijken naar generaties die nu leven, die voor mij uit zijn gegaan als het ware. En gewoon van hun te horen hoe ze Jezus volgen en wat hij in hun leven heeft gedaan. En die verhalen die bundel ik in een boek. En ik wil een klein stukje als afsluiting voor jullie daaruit voorlezen. En daarmee ronden ook de dienst af. Ik wil zo meteen vragen aan het einde om nog kort te gaan staan en dan spreek ik een gebed uit. Maar eerst een stukje wat eigenlijk helemaal ophangt aan dit 2 Timotheus 2 vers 2. Het vers hebben we al een aantal keer gelezen. In dat vers staan heel veel T'tjes. Of je zou het ook kunnen onthouden aan de tweetjes. 2 Timotheus 2 vers 2. Leuk hè, zo'n ezelsbruggetje. Hier het vers nog een keer. Wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, geef dat door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Het is Paulus' manier om te zeggen, hey Timo, wat je bij mij hebt gezien, moet je 1 doorgeven, doen, en 2 uitleven, doorgeven aan mensen om je heen. En als je het doorgeeft, moet je dat doen met het doel dat zij het ook weer door kunnen geven. Timo, wat ik je heb laten zien is bedoeld als een beweging, als iets dat doorgaat en nooit meer stopt. En ook wij, we hebben het allemaal gekregen, voor niets. En het is de bedoeling dat we het allemaal doorgeven. Allemaal. Elke discipel. Er is een inspirerend verhaal dat de titel Pay It Forward heeft. Een jongen, Trevor, krijgt de opdracht van zijn leraar maatschappijleer een manier te verzinnen om de wereld te verbeteren. Voor het hele verhaal moet je het boek lezen of de film kijken, maar het komt erop neer dat de jonge Trevor bedenkt dat als je iets goeds doet voor een ander en in plaats van iets goeds terug te ontvangen de challenge meegeeft om het juist door te geven, de wereld in rap tempo iets moois ontvangt. Geen pay it back, maar pay it forward. Ik hou van dat soort simpele ideeën. Trevor, voor 3 anderen, is 3 mensen gezegend. En die 3 anderen, voor ieder weer 3 anderen, is 9 mensen gezegend. En die 9 voor ieder 3 anderen is 27 mensen gezegend. Voor de grap moet je dat even in een spreadsheet zetten. 10 keer verder zit je op ongeveer 60.000 mensen gezegend. En tussen de 20 en de 21 keer heb je de hele wereldbevolking bereikt. Dik. Klein idee. Groot effect. Well done, Trevor. Maar Trevor was niet de eerste. Paulus had dat idee ook al toen hij aan Timo schreef. En in Jezus' opdracht aan de discipelen om discipelen te maken, zit dezelfde dynamiek. Dynamiek. Of dynamiet. Stel je eens even voor dat wij, jij en ik, dit doen. Ontvangen, Jezus volgen, doorgeven, weer andere discipelen. En die anderen, weer andere discipelen. Kun je daar een spreadsheet voor maken? Vast wel. Of het helemaal zo werkt, dat weet ik ook niet precies. Maar laten we het idee van Paulus niet afserveren als te ideaal gedacht of niet meer van deze tijd. Want ik weet wel dat dit 1 van de elementen is waardoor de kerk in de eerste paar 100 jaar zo snel groeide. Eerder in het boek gaat er een interview met Foppe waar hij het over Iran heeft. Herinner je dat Foppe het over Iran had? Dat is hetzelfde principe daar. Alleen zit er geen spreadsheet achter, maar een levensstijl van pay it forward. Doorgeven wat je ontvangen hebt. Foppe zegt even later dat hij wil zoeken naar hoe kan ik samen met hem of haar kansen creëren om die talenten in te zetten. En dat hij hen dan wil aanmoedigen, bemoedigen. Hij zegt, ik wil graag de stem van geloof zijn die zegt, ga ervoor. De stem van geloof zijn. Wat een krachtige uitdrukking. We hebben meer van die stemmen nodig. Stemmen van geloof die anderen bemoedigen, aanzetten en stimuleren. Mensen, mannen en vrouwen die ontvangen hebben en op hun beurt anderen in hun kracht zetten. We hebben het ontvangen om het door te geven. Ben jij zo iemand? Ik wil u vragen om te gaan staan. Heer, wat schreef Paulus praktisch en operationeel, zou je bijna zeggen, aan Timotheus. Hey Timotheus, dit is de manier. Hey Timotheus, dit is het voorbeeld. En vanmorgen legt u dat bij ons neer. Als een voorbeeld wat niet over de datum is gegaan. Maar als een voorbeeld dat nog steeds relevant is. Als een voorbeeld waar, met name waar uw kerk verdrukt is, waar het nog steeds zichtbaar is dat het werkt, dat dit, ik zou zeggen, de Jezus-manier is. Heer, als u het zo neerlegt vanmorgen, dan wil ik bidden, wilt u ons helpen dit te omarmen. Heer, als we het voorbeeld van Paulus zien, hoe hij zijn leven opende voor Timotheus, dan wil ik bidden dat onze levens open mogen gaan, Heer. Doet u dat op uw manier. Misschien hebben we massage nodig, zeg maar, dat ons leven open gaat. Misschien moet er iets gebroken worden waardoor het open gaat. U kent ons. U kent de generaties waar we uitkomen, waar we in staan. Doe uw werk, Heer. Net als dat u dat met Paulus deed en hem tegenkwam onderweg. Net als dat u dat met Timotheus deed en hoe hij mee werd genomen door Paulus. Heer, doe het zo ook met ons opnieuw. En geef ons de moed, geef mij de moed om opnieuw uit te reiken, om opnieuw te bidden. Heer, wie? Wie is mijn Timo? Wie is mijn... Ja, vul de naam erin. Heer, legt u die naam in ons hart, is mijn gebed. Heer, we kijken naar een wereld om ons heen die behoorlijk doordraait. Tenminste, dat is wat ik denk dat ik zie. En mijn gebed is, Heer, dat wij te midden van zoveel tumult, te midden van zoveel... Ja, fake en plastic en nepheid. Dat we echte mannen en vrouwen mogen zijn. Die zeggen, maar ik heb het licht gezien, het echte licht. En mogen we samen daarnaar kijken. Dat je anderen daarin uitnodigt. Heer, doe dat werk in ons. Er is nog zoveel te bidden, zoveel te vragen. We staan met misschien hele lege handen voor u, Heer. Maar neem onze handen, vul ze. En help ons u te volgen. En laat de wereld zien. Ook door onze levens heen. Dat u leeft. En dat u goed bent. In en in goed. En zo, Heer, vertrouwen we aan u toe. We willen zonder u geen stap zetten. Maar met u willen we gaan. Bekrachtigd door u vanmorgen. Om in die generaties te staan. Op die schouders te gaan staan. Heer, help ons om zo te bewegen. En maak ons tot een zegen. In uw naam. Amen.